Allereerst een tweetal mededelingen, gemeente. Eerst is de eerste huwelijksafkondiging van Cornelis Willem Valerius en Wilhelmina Cornelia den Deurwaarder. En de tweede afkondiging is een herinnering dat deze dag de extra collecte zal worden gehouden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 48, de versen 1 en 4... We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de schriftlezing uit de wetslezing zingen we uit Psalm 99 en daarvan het zesde vers, Psalm 99, het zesde vers uit zijn heiligdom. In een wolkkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Daarna lezen we uit het woord van de Heere, profetieën van Zacharia, tweede hoofdstuk. We noemen nu Zacharia hoofdstuk 2, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 99, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zacharia 2. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag, en ziet, er was een man, en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide: waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem: loop, spreek deze jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui, vliet toch uit het noorderland, spreekt de Heere, want ik heb u lieden uitgebreid naar de 4 winden des hemels, spreekt de Heere. Hui, Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel, want zo zegt de Heere der heerscharen: naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot de heidenen, die u lieden beroofd hebben, want die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom, en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten dat de Heere der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel, en het heilige land, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heren. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover de schriftlezing deze morgen. We willen met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit het schriftwoord wat u voorgelezen is. Zacharia 2, de tweede helft van het vierde vers en het vijfde vers. We noemen nu Zacharia 2, vers 4b en vers 5, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden van dezelfde wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Tot zover. We worden eerst geroepen om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen nu daartoe het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Het formulier voor de bediening van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van God de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het werk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik uw ouders verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ouders, u weet dat er vandaag heel verschillend gedacht wordt over kinderzegen. Maar in het licht van het woord van God kunnen we toch niet anders zeggen. Kinderen zijn een erfdeel des Heren, een zegen van boven. God heeft u opnieuw een kind, een jongetje, toevertrouwd. Daar mogen we de Heren voor erkennen. Maar daarmee rust ook een grote verantwoording op u beiden. Want wanneer wij kinderen uit Gods hand ontvangen, Wanneer de Heere ons kinderen toevertrouwt, dan zijn we ook aan God verantwoording schuldig. Hoe wij onze kinderen zullen opvoeden. Die verantwoording hebt u zo even opnieuw bevestigd met uw ja-woord. Voor God en in het midden van de gemeente hebt u gezegd, die verantwoording dat ik mijn kind, onze kinderen, op zal voeden in de wegen van de Heere, die verantwoording neem ik op mij. Als we daar over nadenken wat dat betekent, dat we aan God verantwoording schuldig zijn voor de opvoeding van onze kinderen, voor een heilige God, voor een God die terrein van ogen is, dan dat hij het kwade zou zien. Dan zult u misschien zeggen, en dan zullen alle ouders het moeten zeggen, wie kan die verantwoording dragen? Laat ik het u zeggen, u kunt hem niet dragen. Zeker niet in eigen kracht. Dat weet de Heere ook. Hij weet wie u bent en wie ik ben en wie wij allen zijn. Hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig, dat wij ook als ouders stof zijn, zondige mensen. En daarom hoop ik, ouders, dat u met de opvoeding van uw kinderen, met de grote verantwoording die u op u neemt, op u genomen hebt, veel in het gebed de Heere nodig mag hebben. Om wijsheid, om geduld, bovenal om genade. Want in eigen kracht kunt u die verantwoording nooit dragen. Maar in Gods kracht en met Gods hulp en door Gods genade alleen zal het kunnen. En daarom wens ik u bij deze taak die genade van boven toe. Die genade die we straks ook in het gebed van het formulier van de Heere zullen vragen. Ik hoop dat u veel persoonlijk en voor uw kinderen en met uw kinderen aan de troon van Gods genade wilt vertoeven. Dan zal de Heere ook om het verbond dat van geen wankelen weet, aan ouders en aan kinderen willen denken. Het verbond waarvan ook het doopwater getuigt en waarvan het zegt dat er voor ouders en voor kinderen genade is. Reiniging in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonde. Dat geven de Heere u beiden. Gemeente, na de bediening van we willen nu eerst zingen uit Psalm 105, het vijfde vers. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zingen we Psalm 134 vers 3. En deze laatste psalm zingen we staande. Dus eerst zingen we Psalm 105 vers 5. Daarna zal de bediening van de doop plaatsvinden. En na de bediening van de doop zingen we staande Psalm 134 vers 3. Thank you.
Isaac, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Eindigen we deze plechtigheid met het dankgebed van het formulier en vragen we de Heere om zijn zegen voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe en genadige Heere, God van het verbond, wij smeken u, wil u dit uitwerken, toepassen, al deze zegeningen ook schenken in het leven van dit kleine kind wat het sacrament van de heilige doop heeft ontvangen. Hij weet niet wat er gebeurt. Maar voordat dit kind tot kennis en tot bewustzijn komt van de dingen die plaatsvinden in zijn leven, hebt u al tot hem gesproken. In dit zichtbare teken van uw gunst. In de eed die u gezworen hebt, de eed van trouw. We bidden u, Heere, wil u dan als de God van het verbond uit vrije genade al de zegeningen van het verbond toepassen in dit jonge leven. Door de werking van uw Heilige Geest wil hem kennis geven van die genade waarvan ook dit sacrament spreekt. We bidden u, wil u ouders gedenken bij de opvoeding van hun drie kinderen. Wil u hen geven dat ze aan de ene kant de grote verantwoording mogen zien, die ze in eigen kracht niet kunnen dragen. Maar wil u hen ook de genade geven om veel aan de troon van uw genade, kracht en hulp wijsheid, geduld en genade te smeken. Wil u, o Heere, hen en hun kinderen in uw gunst gedenken. We dragen alle gezinnen die tot ons als gemeente behoren en die met ons meeleven, alle gezinnen die vanmorgen in de kerk zijn, aan u op en bidden of u de ouders bij hun taak alles wilt schenken wat ze nodig hebben. Wil u, o Heere, ook in de gezinnen werken? Geef dat wij in deze tijden vol van verwarring en vol van vragen, waarin alles op de grondvesten schudt, toch mogen zien dat uw werk in het leven behouden blijft. Behoud uw werk ook onder ons in het leven, in het midden der jaren. En wil u ook onder de nieuwe generaties, onder de kinderen die geboren worden, onder onze jonge mensen werken, werk van de bekering tot u, van de vernieuwing van het hart. Wil u mensen te sterk worden, ook jonge mensen te sterk worden, zodat ze zichzelf leren kennen, u leren kennen. En die ene naam, de naam van de Heere Jezus Christus leren kennen. Heere, wil u zo vanmorgen niet alleen tot ons spreken door het zichtbare teken van het water dat heen wijst naar het verbond en naar het bloed, maar wil u vanmorgen ook door het hoorbare evangelie tot ons spreken. En als we vanmorgen na mogen denken over uw werk in de uitbreiding van uw kerk en in de bescherming van uw kerk, vragen we u, Heere, wil u vanmorgen door de dwaasheid van de prediking ook uw kerk uitbreiden? Want daartoe wilt u toch uw woord gebruiken. Heere, wil dan vanmorgen onder de prediking van uw woord zondaren stilzetten. Mensen die onbekeerd zijn, stopzetten op hun levensweg. Opdat ze niet meer verder kunnen leven en u gaan zoeken en gaan vragen om genade en om de vernieuwing van het hart. Bewaar zondige mensen die zonder uw leven ervoor, Heere, dat ze tevreden zijn met zichzelf en door kunnen leven. Door kunnen leven in wat uiterlijke godsdienstigheid of wat dan ook. Maar wil u ze door de kracht van uw woord en geest sterk worden. We bidden u, denk aan hen die tobben met veel geestelijke vragen en geen antwoord kunnen vinden. O God, wil u vanuit de hoge hemel neerdalen en door uw woord laten zien dat waar bij hen geen mogelijkheden zijn, alle bronnen zijn opgedroogd, alle rechten verspeeld, dat er bij uw raad is en bij uw hulp is, dat er bij uw genade is. Heere, open de ogen van arme zondaren voor de ruimte en de rijkdom van de genade die bij u alleen te vinden is. En wil u ook geven dat uw kinderen zo ondersteund en onderwezen mogen worden in de dingen van u. Dat ze het vanmorgen mogen zien dat, ook al lijkt het alsof de kerk van u aan alle kanten aangevallen wordt. Ook al bruist het inwonend verderf soms op in het leven van uw kinderen. Dat u uw kerk bewaart. Dat u een vurige muur bent rondom hen. En dat u in het midden van hen woont, met uw heerlijkheid. Een heerlijkheid waarvan gezegd wordt dat ze vol is van genade en van waarheid. Heere, wil u vanmorgen ons in het luisteren geven dat we daar iets van mogen zien, al is het van verre. Wil u alles wat een hindernis kan zijn bij het luisteren wegnemen. Zegen ons ook in de bediening van uw woord. Help ons, Heere. Geef bediening in het spreken. Geef ook een persoonlijke zegen. Want ook dat is zo nodig. Als we het woord van u bedienen mogen. Dat we niet vreemd mogen zijn aan de dingen die verkondigd worden. We denken ook vanmorgen, Heere, aan allen die met ons meeluisteren. We denken aan hen die ziek zijn. We bidden u voor hen die in rouw zijn. Wil u hen allen nabij zijn. We dragen bijzonder de familie Nieuwland aan u op, die deze week toch nog onverwacht een lieve moeder, schoonmoeder, door de dood zag weggenomen. Van de week stond aan het geopende graf. Heere, wil u hen, ja, de gehele familiekring gedenken in dit verlies en in deze rouw. Wil u zelf de lege plaats vervullen. En wil u geven dat deze roepstem ook door mag dringen en door mag klinken in hun leven. Want zeker als de roepstemmen zo heel dichtbij komen, dan wordt het aan ons gezegd, bereid uw huis. Heere, geef dat dat zo mag zijn, dat we daarmee werkzaam mogen zijn. Dat ons huis bereid wordt. Niet alleen voor deze familie, maar voor ons allen. We bidden u ook voor allen die ziek zijn. En die thuis, in het ziekenhuis, in inrichtingen verpleegd worden. Heere, wees u met hen. We zeggen u naam bijzonder ook dank voor broeder Post, die deze afgelopen week zover herstellen mocht dat hij naar huis mocht terugkeren. U hebt boven bidden en denken alles welgemaakt en we vragen van u, Heere, wil u geven dat het herstel door mag gaan en dat hij weer aan mag sterken. Maar bovenal wil u geven dat deze tijd van beproeving geheiligd en gezegend mag worden voor hem en ook voor zijn gezin. Ontferm u over hen allen naar de grootheid van uw genade. Wees zo met ons allen, Heere, en geef dat wij in alle omstandigheden van het leven u nodig mogen hebben en u mogen zoeken. Werk daartoe in ons hart. Zegen daartoe het woord van deze morgen. En wees ons nabij. We belijden het dat wij geen rechten hebben. Dat wij alles verzondigd hebben. En als u met ons zou doen naar wat wij verdienen, dat niemand van ons voor u zou kunnen bestaan. Maar we pleiten op genade, onverdiend, eenzijdig. Heere, zie ons aan, in de genadige, de Heere Jezus Christus. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 102... en daarvan de versen 7 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren. Psalm 102, de versen 7 en 9. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En het 9e vers. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd en het zijn heerlijkheid aanschouwt, als zijn goedheid op de klachten des verdrukten en verachten letten zal, en het onheil weren, dan zal elk hem juichend eren. 7 en 9 van Psalm 102. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 16 het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot, dat Gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats mat Gij met ruime snoeren, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Dat is het 16e, dat is de 16e psalm en daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, een van de merkwaardige dingen in de Bijbel is dat de kerk van God vergeleken wordt met een stad. En dat gebeurt op twee manieren. Er wordt gezegd dat Gods kinderen een stad verwachten. Die stad ligt dus in de toekomst. U leest van Abraham bijvoorbeeld dat Abraham een vreemdeling was in een vreemd land, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. En u weet wat daarmee bedoeld wordt. Abraham en alle gelovigen, al Gods kinderen, die zien uit naar de stad van de toekomst. De lichtstad, het hemelse Jeruzalem. Dat is de ene manier waarop de Bijbel over de stad spreekt. Gods kinderen verwachten een stad. Maar de Bijbel zegt ook dat Gods kinderen hier op aarde, Gods kerk hier op aarde, al een stad is. De apostel zegt in het 12e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën dat de kerk Sion genoemd wordt. Een stad van de levende God. En u weet dat in het Oude Testament vaak over de kerk gesproken wordt. Met de naam Sion of Jeruzalem. En zo hebt u ook dit in de Bijbel. Gods kerk wordt hier op aarde al een stad genoemd. O zeker, als Gods kerk hier op aarde een stad genoemd wordt, dan is het soms wel eens een stad waarvan een muur in puin ligt. Waarvan de Heer nog niet volkomen is. Waar nog veel aan ontbreekt. De volkomen stad, de volmaakte stad, de schittering van de gouden straten en de parelen poorten, dat is iets voor de toekomst. Toch is de kerk hier op aarde al een stad. Wat betekent dat nu eigenlijk? Dat die kerk van de Heere Jezus Christus straks een stad heet die volmaakt is. Maar ook nu al een stad genoemd wordt. Ook nu al Jeruzalem genoemd wordt. Ook nu al met de naam Sion wordt aangeduid. Wel, we willen proberen vanuit het woord van God op die vraag een antwoord te vinden. En we gaan nadenken over de stad van God. Dat is het thema. En we letten allereerst erop dat die stad een open stad is. Want we lezen in onze tekst, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Stad zonder muren. In de tweede plaats een veilige stad. Want de Heere zegt, ik zal een vurige muur rondom haar zijn. En in de derde plaats een heilige stad. Want ik zal in het midden van haar zijn. De stad van God, dat is het thema voor de prediking. Een open stad. Een veilige stad. Een heilige stad. We weten, gemeente, dat Zacharia de profeet de man is van de nachtgezichten. S'nachts ontving hij visioenen. Soms werd hij midden in de nacht wakker gemaakt door een van de engelen die God hem zond. En dan ontrolde zich aan zijn ogen visioen waarin de Heere hem liet zien wat hij aan het volk moest berichten. En zo werd Zacharia een profeet in de naam van God in een tijd van moedeloosheid en hopeloosheid. Want de tijd van Zacharia was de tijd na de terugkeer uit Babel. En die terugkeer uit Babel was een tijd van duisternis en een tijd van hopeloze, neergeslagen gevoelens. Met de herbouw van de tempel ging het niet goed. We lezen in de schrift dat de Samaritanen de handen slap maakten. En ook dat er onder het volk onderling verdeeldheid was. En terwijl het met de herbouw van de tempel niet goed ging, alles maar zo langzaam vorderde, kwam er van de herbouw van de stad en vooral van de muren van de stad eigenlijk helemaal niets meer terecht. Jaren na de terugkeer uit de ballingschap moet Nehemia met ontroering neerschrijven de overgeblevenen die van de gevangenis teruggekeerd zijn in het landschap. Zijn in grote ellende en versmaadheid. Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. Zo, u ziet het voor u, teruggekeerd uit de vreemde. Begonnen aan het werk, maar de handen werden slap. De tempel was nog niet voltooid en Jeruzalem zelf, wat was er van die prachtige muren over niets dan een geblakerde, gescheurde ruïne. En de mensen gingen bij de pakken neerzitten. Maar nu laat de Heere door middel van de profeet Zacharia weten dat het zo niet zal blijven. Ook al lijkt het er nu niet op. Ook al is de muur nog gescheurd en al zijn de poorten nog geblakerd. Toch zal Jeruzalem herbouwd worden. Zacharia ziet het in dit visioen. Hij ziet een jonge man nog. Met een meetsnoer, met een meetlint in de richting van de stad loop. De jonge man is op weg om de voltooide stad te gaan opmeten. En Zacharia vraagt aan die jonge man die hij in het visioen ziet. Wat gaat ge doen, waar gaat ge heen? Wel, zegt die jongen, ik ga met dit meetlint naar Jeruzalem om de laatste meting te verrichten. Om te meten hoe groot de lengte en de breedte geworden is. Hoe hoog haar poorten zijn. Want Jeruzalem is herbouwd. De poorten zijn weer als nieuw. De muren schitteren in hun pracht. Bemoedigende boodschap. Want als die jonge man in de richting van Jeruzalem gaat met het meetsnoer om de laatste meting te verrichten, dan betekent het dat de Heere hierin wil zeggen. En Jeruzalem zal herbouwd worden. Het zal geen ruïne blijven. Maar tegelijk ook een wonderlijke boodschap. Want terwijl die jonge man voor de laatste meting in de richting van Jeruzalem gaat, komt de engel die Zacharia al meer gezien heeft, de tolkengel wordt hij vaak genoemd, de engel die aan Zacharia de berichten geeft, die aan Zacharia de visioenen uitlegt, de uitleggerengel, komt naar hem toe. En die uitleggerengel wordt plotseling aangehouden, stilgehouden door weer een andere engel. En die andere engel zegt tegen de uitleggerengel, ga naar die jongen toe en zeg hem dat hij Jeruzalem niet moet gaan meten. Dat het meten van Jeruzalem niet nodig is. Blijkbaar krijgt hij een bevel van Gods wegen, die engel, dat hij die jongen tegen moet houden. Meten, het is onnodig geworden en we vragen natuurlijk waarom. Waarom moet die jongen gestopt worden? Waarom is dat meten van de stad niet nodig? Wel, omdat de Heere die jongen laat weten en ook de profeet Zacharia laat weten. Het meten is hierom niet nodig, want de tijd zal komen dat Jeruzalem dorpsgewijze bewoond zal worden. Vanwege de veelheid der mensen en der beesten. Die boodschap is nog meer bemoedigend. Het was al een bemoediging dat de profeet hoorde dat de stad weer herbouwd zou worden. Maar die herbouwde stad was maar een kleine stad. Het was nog minder dan de helft van het Jeruzalem in de tijd van Salomo en in de tijd van de andere koningen. Maar nu laat de Heere ook nog weten, niet alleen dat Jeruzalem herbouwd zal worden, maar ook dat er een tijd zal komen dat Jeruzalem zo groot zal worden, dat het niet meer als stad gebouwd zal kunnen worden. Het zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid van de inwoners en de veelheid van de beesten. En verder in het hoofdstuk lezen we waarom Jeruzalem dorpsgewijze bewoond zal moeten worden. Er zullen zoveel heidenen komen naar de stad van God en naar de tempel van God. Er zullen zoveel heidenen gaan vragen naar God en naar zijn sterkte. Er zullen zoveel heidenen komen tot de kennis van de waarheid en de kennis van Gods genade, dat Jeruzalem een immense, een geweldige stad zal worden, waar geen muur meer omheen gebouwd kan worden. Dorpsgewijze zal die stad bewoond moeten worden. En in die profetie die we hier lezen, zien we iets terugkomen van het verloren paradijs. Er zullen niet alleen mensen zijn, maar ook beesten. Het is alsof de Heere in die profetie ons laat zien, er zal iets in die stad zichtbaar worden van het herstelde paradijs, van de herstelde gemeenschap met God. Ja, wanneer heidenen in bekering en in ootmoed terug zullen keren naar de God van Israël, zullen vragen naar de genade die bij Israël te vinden is, dan zullen velen komen. Smeking en geween. Is daar niet iets van vervuld op de Pinksterdag? En wordt daar niet steeds weer iets van vervuld als door de prediking van het woord en in de zendingsarbeid mensen bekeerd worden? Dan worden ze toegevoegd tot de gemeente. Dan worden ze toegevoegd tot de stad van God. Dan worden ze toegevoegd tot Jeruzalem. Hoe zijn er op de Pinksterdag niet honderden, niet duizenden in hun hart verslagen geweest? Hoe zijn er niet honderden en duizenden geweest die het uitgeroepen hebben? Mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? En zo in de weg van de bekering vonden ze genade bij God en werd de gemeenschap met God hersteld. Jeruzalem werd een volle stad. Ze werden toegevoegd tot de gemeente die zalig werd. Maar laten we ook dit niet vergeten. Dat ook al tekent de Heere in dit visioen voor de ogen van Zacharia hier een bemoedigend visioen, dat de kerk in de toekomst zal groeien en zal bloeien, want vele heidenen zullen worden toegebracht tot die gemeente die zalig wordt. Tegelijkertijd zit er iets onthutsend in dit visioen. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Ja, maar waar is dan de muur? Dorpsgewijze betekent als een dorp, een open dorp. Een dorp zonder muur, een dorp zonder bescherming. En juist in die dagen dat deze woorden geschreven werden, was het zo ontzaglijk belangrijk dat Jeruzalem weer een muur kreeg. Opdat ze bestand zou zijn tegen de vijanden. Maar nu wordt hier gezegd, het Jeruzalem van de toekomst, de kerk van de toekomst, dat zal een stad zijn zonder muur. Een open stad, een stad waar de vijanden zo binnen kunnen dringen. En is het ook niet zo, dat we dat telkens weer als voor ogen zien en aan de lijve ervaren, Als we naar de kerk vandaag kijken, dan laten we maar beginnen met de zichtbare kerk. Als we naar de kerk vandaag kijken, naar de kerk zoals wij die zien, de zichtbare kerk, de zichtbare gemeente, ja, die is een open stad geworden. Alle vijanden kunnen zo naar binnen. En ze hebben binnen de zichtbare kerk maar al te gemakkelijk toegang. Kan je soms beangstigen als je ziet hoe de vijanden van dwaling, hoe de vijanden van verzoeking, hoe de vijanden van wereldgelijkvormigheid, hoe de vijanden van afval binnendringen in die open stad. Kan je soms benauwen als je denkt aan je kinderen, aan je familie, aan je gezin. Als je ziet hoe de vijanden binnen kunnen dringen, onze gezinnen, onze kerken, onze gemeenten. Open stad, weerloze prooi voor de vijand. En zelfs de onzichtbare kerk. De kerk die de Heere kent. De kerk die door God getrokken is uit het duister van de zonde. En leeft in het licht van zijn genade, Gods kinderen. Ja, die zijn hier op aarde eigenlijk toch ook een open stad. Niet? Weerloos als schapen te midden van de wolven. En misschien zit er vanmorgen iemand in de kerk die geen vreemdeling is van het werk van Gods genade. Die juist deze week of deze dag, of misschien nog niet zo lang geleden, heel persoonlijk ervaren heeft dat de vijanden zo machtig zijn. Dat de verzoeking soms zo sterk kan zijn. Dat ons eigen vlees nooit zwijgt. Misschien in twijfel gevangen. Is het ooit wel waar geweest? Misschien bang. Met vrees. Omdat aan alle kanten er zoveel op loskomt. Een open stad. Stad zonder muur. Maar luister eens. Stad zonder muur, is dat eigenlijk wel waar? Ja, zegt u, maar het staat toch in onze tekst. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Dat betekent toch dat de kerk, ook de kerk van de Heer Jezus Christus, ook de onzichtbare kerk, een open stad is, ja. Maar de tekst gaat gelukkig nog verder. Die open stad die zo toegankelijk lijkt voor de vijanden. Die open stad heeft toch een muur. Nee, het is geen muur van prachtig marmer. Het is geen muur van uitgehakte rotsen. Het is zelfs geen muur van leme tegels. Zoals er muren waren in de dagen waarin Zacharia leefde. Het is een heel bijzondere muur. Ik zal een vurige muur zijn rondom mijn kerk. God zelf zal zijn kinderen. De kerk die hij gekocht heeft met zijn bloed beschermen. En dan gebruikt de Heere een beeld dat bijzonder sprekend was in de dagen waarin Zacharia en die ballingen leefden. Hij zegt, ik zal een vurige muur zijn rondom Jeruzalem. Vurige muur. Dat herinnerde de mensen die leefden in deze dagen aan de gewoonte van herders. Herders die soms in het seizoen buiten op het veld waren. En dan in de nacht vaak hun kudde bij elkaar dreven. En dan rondom die kudde een aantal vuren lieten branden. Vooral als er veel wild gedierte in de buurt was. Dan werd er als het ware een muur van vuur rondom die kudden aangestoken. Dan behoefden al die herders niet de wacht te houden. Dan weerden het vuur die wilde dieren af. Dan konden de meeste herders slapen en kon één of twee die de wacht hield was genoeg. Kijk, die gewoonte waarin de vuren rondom de kudde als een beschermende muur waren. Die gewoonte is het beeld wat de Heere hier gebruikt. Hij zegt, zoals herders een muur van vuur rondom hun kudde hebben. En soms als laat op de avond er nog een andere herder komt met zijn schapen, dan wordt soms die muur van vuur nog een beetje verwijd. Dan zeggen ze wel, laten we de vuren nog wat wijder in een kring leggen. Dan kan ook die herder nog achter de muur van vuur schuilen met zijn schapen. Zo is de Heere een vurige muur rondom Jeruzalem. Die vurige muur schrikt het wild gedierte af. Die vurige muur beschermt. Nou, als de Heere zelf die vurige muur is, hoe zal Hij dan niet beschermen? Want als Hij beschermt, Hij kan beschermen meer dan iemand anders. Want Hij is de Almachtige God. Gods kerk is veilig, omdat de Heere die beschermende muur. En al komen er dan 1000 vijanden op die kerk af. Al is Satan dan altijd bezig om te proberen Gods kinderen te verleiden. En zoals iemand eens gezegd heeft, al probeert hij altijd, omdat hij weet dat hij Gods kinderen niet uit de hemel kan houden, probeert hij wel de hemel uit hun hart te houden. Al zal de Satan ook proberen om mensen die onder de indruk van het woord van God komen. Mensen die bedroefd worden over de zonde. Mensen die gaan zoeken. Gena, o God, gena. Al zal die ze proberen tegen te houden. Alles doen. Om de indrukken die er kunnen zijn onder het woord weg te nemen. Alles doen. Om mensen die God gaan zoeken en nodig gaan krijgen. Af te houden van de troon der genade. En zullen de vijanden aan alle kanten op de levende kerk afkomen. Niemand zal ze uit de hand van de Heere rukken. Want Hij is een vurige muur rondom zijn kerk. En op die vurige muur, daar heeft de vijand, dat is Satan en wereld en duivel, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. Wat is de kerk veilig achter die vurige muur? Als u dan moet zeggen, ja, er zijn tijden geweest dat ik daar iets van gezien heb. Maar nu, mijn eigen leven, bij het ouder worden, het lijkt zo op een open stad. De vijandschap kan zo opbruisen. De zonde kan het zo voor het zeggen lijken te hebben. Ziet u dan niet? Dat voor de levende kerk die muur brandt. God zelf de bescherming is. En de veiligheid biedt. Zou u dan midden in de strijd, kind van God, niet vluchten naar de troon van Gods genade. En bidden om Gods bescherming. Bewaar uw kerk. Bescherm uw kerk. Wees u een vurige muur rondom. Het is niet alleen een muur van vuur die beschermt. Wat doet die vuur, die vuurgloed die rondom de kerk is nog meer? Probeer het u eens voor te stellen, want het beeld is heel sprekend en heel duidelijk. Ja, als er een vuurgloed is die rondom Jeruzalem is. Die vuurgloed is een muur die de vijanden afweert, de vijanden afschrikt. Maar die vuurgloed geeft ook licht, niet? Als herders een vuur gloed rondom die schapen hadden aangebracht, dan verlichtte het de hele kudde. Dan zag je daar de grote schapen en dan zag je daar de kleine lammetjes. En zo is het ook met Jeruzalem. Die muur van vuur verlicht ook. Door die vuurgloed ga je zien hoe Jeruzalem eruit ziet. Je ziet de straten van Jeruzalem, de huizen van Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem. Laten we er eens even op letten. Je ziet daar in Jeruzalem wonen mensen die de Heere vrezen. En die voor hun persoonlijke leven zekerheid hebben mogen ontvangen. Die wonen midden in de stad. Aan een van de belangrijkste straten, zouden we zeggen. Maar niet alleen wonen er mensen in Jeruzalem, behoren er mensen bij de kerk die persoonlijk iets van de zekerheid van het geloof mogen kennen. Er wonen ook mensen die arm zijn in zichzelf. Maar toch mogen zeggen dat de Heere zich niet onbetuigd heeft gelaten in hun leven. En als u in zo'n straat uw oor te luisteren zou leggen aan de deur van zo'n woning, dan zou u horen: ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat zijn mensen die zelf arm geworden zijn, maar die toch God niet kunnen missen. En die uitzien naar de Heere en zijn heil. Die wonen ook in die stad. En ik loop nog wat verder door die stad. En in het licht van het vuur zie ik daar heel achteraf een klein krom steegje, misschien een klein hutje staan. Niets aanzienlijks. En bij de wat uit zijn hengsels gelichte deur luister ik. En daar hoor ik alleen maar dit: gena. O God, gena. Een arme zondaar die voor God in de schuld gekomen is. Die zelf alleen maar duister ziet. Maar die door God ook binnen die stad gezet is. Kijk, daar ziet u zoiets van de inwoners van die stad. Mensen die de Heere kennen. Mensen die iets van de vastheid van hun aandeel in de Heere hebben mogen beleven. Mensen die in al hun nood toch mogen spreken van de bemoeienissen van God. En ook arme tobbers die met hun nood voor God in de schuld zijn gekomen. Kijk, en dan komt de vraag toch eigenlijk tot ons, tot u en ook tot mij. Als zulke mensen en ook anderen in die stad wonen, in die kerk wonen, deel zijn van die gemeente die zalig wordt, waar woont u? Waar woon jij, jonge meisje? In welke straat? Kijk, die vuurgloed geeft licht. Je kan alle straten zien, zelfs de meest afgelegen hutjes en de meest afgelegen woningen, je kan ze zien. Waar woon jij? Er zit misschien wel een jongen in de kerk, ik vrees het. Die zeggen moet, ja, maar als ik in het licht van het woord van God door Jeruzalem kijk, dan zie ik veel huizen. Daar woont mijn Godvrezende grootmoeder. Maar ik zie mijn eigen adres niet. Niet in de stad. Buiten de stad. Geen kennis van God. Geen kennis van jezelf. Geen kennis van Christus. Mijn beste jongen. Of wie u ook bent, als u niet in die stad woont, woont u buiten. En buiten die stad, buiten die muur, wonen alleen maar vijanden. Buiten die stad wonen alleen maar vijanden. Daar wonen geen vrome mensen. Wel mensen die denken dat ze vroom zijn. Daar wonen geen brave mensen. Wel mensen die denken dat ze braaf zijn. Maar daar wonen alleen maar vijanden. En vergeet u het niet. Gods vijanden zullen vergaan, zegt de psalmdichter. Die zullen in de gloed van dat vuur eens omkomen. Eeuwig omkomen. In de brandende toren van God. Want onze God is voor zijn vijand een verterend vuur. En daarom is er alle reden om onszelf af te vragen, waar wonen wij? Vinden we ons adres? Vinden we onze woning binnen de muren van Jeruzalem? Of staan we nog buiten? Als we buiten staan, buiten de muur, op vijandelijk gebied leven. Mijn beste vriend, bekeert u. Bekeert u, want waarom zoudt ge als vijand sterven? Want buiten die stad is geen leven. Is alleen maar het vuur van Gods toren. Vergeet het niet. Werp dat woord met al zijn ernst en in al zijn bewogenheid niet achter je. Laat het straks, als over zo'n 20 minuten de kerkdienst afgelopen is, de vogels van de hemel het niet wegpikken. Maar zoek de stilte op. En buig je knieën. En zeg, Heere, nu leef ik buiten die stad. Buiten uw gunst. Buiten uw gemeenschap. Heere, hoe moet het nu? Bekeert u. Voordat het te laat is. Want alleen in die stad is leven. En in die stad is licht. Daar moeten we ook nog iets over zeggen, al zal dat kort zijn. Ik zal haar zijn tot een vurige muur rondom. En ik zal heerlijkheid wezen in het midden van haar. Wat bedoelt de Heere met die boodschap? Ik zal een muur van vuur zijn, een beschermende muur. Daardoor wordt de stad een veilige stad. Maar de Heere zal niet alleen die stad beveiligen. De Heere zal ook in het midden van die stad zijn. Achter die muur, daar woont de Heere. En daar woont de Heere, zegt onze tekst, met zijn heerlijkheid. Als u het woord heerlijkheid leest, dan moet u toch altijd weer denken, niet aan de heerlijkheid die de Heere getoond heeft in zijn tempel en in de tabernakel. U weet hoe dat ging. In de tabernakel, daar stond de ark in het heilige der heiligen. En toen die tabernakel werd ingewijd, toen toonde de Heere zijn heerlijkheid. Letterlijk lezen we in het boek Exodus, toen bedekte de wolk der heerlijkheid de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heere vervulde de tent der samenkomst. Het was een lichtende wolk, de wolk der heerlijkheid, die op de tempel, op de tabernakel neerdaalde. Een wolk die de tabernakel vervulde. Een wolk waarin zichtbaar werd dat de Heere het nu aan het volk van Israël liet zien. Hier wil ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. God woonde in de tempel, daar openbaarde hij zijn heerlijkheid. En nu zegt de Heere hier in de profetie van Zacharia: in mijn stad, de stad die ik met een muur van vuur zal beschermen, in die stad, in mijn gemeente, in de kerk die ik lief heb, daar woon ik niet maar in een tabernakel of in een tempel, maar ik woon in heel die stad. Daar woon ik met mijn heerlijkheid. En wat is die heerlijkheid? Hoe openbaart de Heere die heerlijkheid? Vandaag aan de dag zien we toch bij Gods kinderen geen wolken. Nee, nee, die uiterlijke tekenen die zijn verdwenen. Die zult u ook niet meer zien. Wolken van heerlijkheid, ze zijn er niet meer. Maar de Heere heeft zijn heerlijkheid geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Prachtige woorden in het begin van het Johannesevangelie. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Letterlijk staat er onder ons getabernakeld. En wij hebben, hoort u het goed? En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hoe woont God te midden van zijn volk? Hoe laat de Heere zijn heerlijkheid zien in zijn kerk? Door en in de Heere Jezus Christus. En als Gods kinderen door het geloof op Jezus mogen zien, dan zien ze heerlijkheid in Hem. Een heerlijkheid vol van genade en van waarheid. Dat betekent, die heerlijkheid in Christus is een onuitputtelijke, een volle bron van genade voor genade en van waarheid voor waarheid. En daarom, als er mensen in die stad van God, in die kerk van God in nood zijn, als er mensen zijn die met zichzelf zijn vastgelopen, die zichzelf moeten veroordelen, die zichzelf aan de kant moeten schuiven, die moeten zeggen: Heere, als u in het recht zou treden en gadeslaan mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Dan is er bij deze grote koning heerlijkheid, genade en waarheid. En dan laat de Heere Christus verkondigen. En als Christus verkondigd wordt en verheerlijkt wordt door de Heilige Geest, dan gaan mensen zien dat er in Hem genade is. Genade voor de grootste schuld. Voor bergen die je zelf niet weg kunt werken. Genade voor het harde hart. Waardoor de meest keiharde hart verbroken wordt. Genade. Waarop mensen die de Heere in beginsel leerden kennen, maar toch nog zoveel vragen overhouden, gaan zien dat Hij nu de weg is. En de waarheid. En het leven. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Wel eens heerlijkheid gezien in de Heere Jezus. Misschien van verre. Maar wel eens heerlijkheid gezien in de Heere Jezus, zoals Hij verkondigd wordt vanuit zijn woord. Wel eens genade gezien in de Heere Jezus. Wel eens waarheid gezien in Hem. Daar leren Gods kinderen toch iets van. Daar gaan ze toch steeds meer naar verlangen. Ze gaan die heerlijkheid van genade en waarheid toch steeds meer nodig krijgen. Want in de stad Jeruzalem, in Gods kerk, daar worden alle mensen bedelaars gemaakt. Bedelaars om deze genade en om deze heerlijkheid. Of ze nu veel van God geleerd hebben, of weinig. Ze zijn allemaal bedelaars. En bedelen blijven ze. In die stad Jeruzalem. Zolang ze leven. Bedelen om de heerlijkheid van Christus te zien. Om de genade die in hem is te smaken. Om de waarheid die bij hem te vinden is te leren kennen. Kijk, en als je zo bedelend door de straten van Jeruzalem mag gaan, achter een muur van vuur, alleen verwachtend van de heerlijkheid waarvan God gezegd heeft, en ik zal de heerlijkheid in het midden van haar zijn, dan mag je wel eens iets gaan zien. Van de vergeving, van de genade. Van de heerlijkheid die de Heere weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. En als je iets gaat zien van de heerlijkheid en die genade. Ja, dat is een schaduw. Een afschaduwing. Van de glorie van die eeuwige stad. De kerk hier op aarde is alles ten dele, is het eeuwige leven in beginsel. Maar straks zal die stad van God in schoonheid en heerlijkheid zichtbaar worden. Dan is de vurige muur niet meer nodig. Want daar zullen geen vijanden meer zijn. Dan zal de stad in vrede staan. En dan zal alles heerlijkheid wezen. Johannes zegt ervan, als hij in zijn visioen die hemelstad ziet van verre. En hij zegt, en ik zag het hemels Jeruzalem. En ik zag de parelpoorten en de straten van goud. Maar dat was voor Johannes niet het allerbelangrijkste. Weet u wat het belangrijkste was? Ik zag die stad. En ik zag geen tempel in dezelfde. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En die stad behoeft de zon en de maan niet dat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het Lam is haar kaars. Daar zal de heerlijkheid en de genade en de trouw van God in Christus eeuwig wonen. Daar zullen Gods kinderen zonder zonde, zonder gebrokenheid, dag en nacht dienen in zijn tempel. Daar zal de zonde er nooit meer tussen zitten. Daar bedoel je jezelf niet meer. Daar zal hij alles zijn en in alle. Krijg u die de Heere vreest dan geen verlangen. Om hem die het zo waard is gediend te worden. Te mogen dienen zonder zonde. Om hem die het zo waard is geëerd te worden. Te eren zonder dat u zelf en uw vlees er weer tussen zit. Dat kan toch het verlangen zijn. In het leven van Gods eigen kinderen. Heere, wanneer zal zijn die dag. Dat ik bij u wezen mag. die dag komt. Zacharia heeft het in de donkerste dagen van Israël geprofeteerd. God zal zelf zijn kerk beschermen. God zal zelf zijn kerk verheerlijken. En straks zal hij zijn tot heerlijkheid in het midden van de eeuwige stad. Stad waar ruimte is voor alle die hem vrezen. Kleine en de grote, waar er niet één zal ontbreken. Een stad, de schoonste plaats, toegemeten door genade alleen. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, tot u komen wij om uw grote naam danken en te erkennen dat we vanmorgen het zichtbare evangelie mochten zien en het evangelie van het woord mochten horen. We bidden u, wil u het toepassen. Heere, geef dat wij met de vraag naar huis mogen gaan, waar woon ik? En als we binnen die stad een plaats ontvingen door genade, Heere, geef dat we veel bij die heerlijkheid vol van genade en waarheid mogen leven. Wil u ons door de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus reinigen en leiden. Wil u hen die u niet kennen te sterk worden en hen als een vuur brandt uit het vuur rukken, opdat ze een plaats krijgen binnen de stad, binnen de gemeente die zalig wordt. Heren, we zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf. Ga nu met ons, zegen het woord van deze morgen, breng ons vanavond weer samen en wil ook dan uw hulp en uw bediening schenken. We vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is Psalm 87, vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u vrede. Amen.